Hierna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit het boek der Psalmen. En we lezen Psalm 122.
De heerlijkheid van Jeruzalem. Een lied aan Maalot van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin die stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis Davids. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zijn in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik u spreken. Vrede zij in u. Om des huizes des Heren, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.
Gemeente, we luisteren vanmorgen met Gods hulp naar de boodschap van Psalm 122. En met name de woorden uit vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem. Geliefde gemeente, u begrijpt wel wat de aanleiding is voor de tekstkeus van vanmorgen. Uit Psalm 122. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Want wat zijn we allemaal geschokt door de gebeurtenissen die plaatsvonden op 7 oktober. Toen de Palestijnse terroristische Hamas-beweging op Shabbat, het einde van het loofhuttefeest, de dag die de vreugde der wet wordt genoemd, die dag heeft veranderd in plaats van een dag van vreugde, in een dag van diepe rouw, nationale rouw. Doordat ze hun terroristische aanslagen richtten op burgerdoelen en zoveel onschuldige burgers hebben gedood of hebben gegijzeld. En sindsdien zijn aller ogen op Israël gericht. En ik kan me haast niet voorstellen dat u of jij in de achterliggende weken niet in meerdere of mindere mate ook bezig bent geweest met die vraag: wat is hier nu eigenlijk gebeurd en wat gaat er verder nog gebeuren en wat heeft het ons te zeggen ook bij het licht van de Bijbel? Dat Israël zo in het brandpunt staat van alle politieke belangstelling en mensen kunnen van alles roepen, zoals ook in onze Tweede Kamer is gebeurd, alsof dat dan ineens de hoogste vorm van wijsheid is om te zeggen van het wordt tijd voor een twee-staten-oplossing. Maar niemand brengt een oplossing aan. Er is een slepend conflict tussen Palestijnen en Israël over grondgebied. Er is veel frustratie en haat. Maar ieder kan begrijpen dat deze oorlog die ontketend is in elk geval de oplossing niet dichterbij brengt. En het is vanwege die huidige gebeurtenissen dat ik mij gedrongen heb gevoeld om met u het woord van God te openen bij deze psalm die ons leert om te bidden om de vrede van Jeruzalem. Immers, we willen ook proberen deze gebeurtenissen te lezen en te duiden bij het licht van de Bijbel. Israël is immers niet zomaar een volk tussen alle andere volken en op één lijn met alle andere volken. Er staan beloften en profetieën in de Bijbel die specifiek over dit ene volk gaan. Dit ene volk waarmee de Heere een verbond wilde aangaan. Een verbond van genade. Maar het is niet omdat God iets bijzonders zag in dat volkje als zodanig. Dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. De enige reden dat God iets met dit volk wilde aangaan, die reden lag in zijn hart. Dat is zijn eeuwige verkiezende liefde. Dat is ook meteen het geheim van het ontstaan en het bestaan en het voortbestaan van dit volk. Het had eigenlijk niet eens kunnen ontstaan als je kijkt naar de stamouders. Abraham, een man van 100 jaar en een vrouw van dezelfde leeftijd ongeveer en onvruchtbaar. Er was een onmogelijkheid in het kwadraat. En niettemin heeft God, en dat is dus echt door een wonder, uit Abraham dit nageslacht doen voortkomen waaruit het volk Israël is ontstaan. Dus het ontstaan van Israël is al een wonder van God. En het voortbestaan van dit volk de eeuwen door, dat een geschiedenis kent van bloed, zweet en tranen, van vervolging, pogroms, van verdriet en bestrijding van alle kant. Het voortbestaan van dit volk dat zich onder andere volkeren van de aarde moest gaan vermengen en niettemin niet is geassimileerd, is blijven bestaan als een volk met een eigen Joodse identiteit. Dat is ook een wonder van God. En dat ze teruggekeerd zijn in het land Israël in 1948, mogen we dat ook niet als een wonder van God zien en een vervulling van Bijbelse profetie. De verkiezing en de roeping God zijn onberouwelijk, schrijft Paulus in relatie tot het volk Israël. Dit volk is uniek, omdat het de drager is van Gods openbaring en omdat uit dit volk de gezegende Messias is voortgekomen. De Messias van Israël, de zaligmaker der wereld. Israël. En nu alweer in oorlog. Bid om de vrede van Jeruzalem. Als we hierover nadenken, willen we drie aspecten proberen te belichten. Eerst wijzen we op de bron van de vrede, dan het verkrijgen van deze vrede en tot slot de zegen door deze vrede. Bid om de vrede van Jeruzalem. Waar ligt de bron van deze vrede? Hoe wordt deze vrede verkregen en wat is de zegen die het met zich meebrengt? Jeruzalem. Bid om de vrede van Jeruzalem. Waarom zouden we eigenlijk speciaal moeten bidden om de vrede van Jeruzalem, terwijl je ook wel mag bidden om de vrede van Kiev? Of elke andere willekeurige plaats of stad of land dat verscheurd wordt door oorlogsgeweld of geteisterd wordt door andere rampen en onheilen. Waarom Jeruzalem? Speciaal. Wel, omdat Jeruzalem in de Bijbel en ook in de hele wereldgeschiedenis een bijzondere plaats heeft. U weet wellicht dat ik er in de eerste week van oktober was in Jeruzalem, samen met mijn vrouw en Hans en nog een schoonzusje. Waren we er enkele dagen. En vrijdagavond 6 oktober keerden we veilig terug naar huis. Terwijl niemand kon vermoeden dat de volgende ochtend deze oorlog zou uitbreken. Die nu aan beide zijden al zoveel slachtoffers heeft gemaakt. We hebben een heerlijke week gehad, een rustige week. Het was loofhuttenfeest. Ja, het was niet rustig in de zin van dat je niemand tegenkwam, want het was overvol vanwege het loofhuttenfeest. Een hele drukte van je welste op straat en in het openbaar vervoer. Maar in die zin een rustige week, dat er geen spanningen waren, dat je niet extra politiemensen of agenten of militairen op straat zag. En het is een bijzondere stad, Jeruzalem, dat ik bemin. We hebben gedwaald door de nauwe straten van de oude stad. De afdaling gemaakt vanaf de Olijfberg. En vele plaatsen bezocht. De stad waarvan de geschiedenis begon toen David de Jebusvesting veroverde op de Jebusieten en daar de stad van David stichtte. De hoofdstad van het koninkrijk Juda. Maar wat belangrijker is, dit is de stad die de Heere zich verkoren heeft om daar te wonen bij zijn volk. En onder koning Salomo is de tempel gebouwd op een plateau tussen twee naastgelegen heuvels, waarbij de vallei die daartussen die heuvels lag is opgevuld, zodat er een heel groot plateau is ontstaan waarop de tempel kon worden gebouwd en ook is de stad Jeruzalem uitgebreid in die richting. En nu lezen we deze psalm. Ik weet niet precies wanneer die gedicht is, maar ruwweg zo'n 2800 jaar geleden. En dan kunnen we natuurlijk niet zomaar direct en op de klank af deze woorden overnemen en toepassen op de huidige actuele situatie. Hoewel er zeker een verband is, dat zullen we nog zien. Maar eerst moeten we nagaan hoe deze woorden functioneren in het geheel van de psalm. En wat het doel is van dit lied dat de dichter heeft geschreven voor de tempelgangers. Want dat is wel duidelijk uit het opschrift. Het is een van de liederen Hamaaloot. En dat betekent, zoals u weet, bedevaartslied. Letterlijk is het lied van de opgang. Je gaat altijd op naar Jeruzalem, omdat Jeruzalem hoger gelegen is op de heuvels van Judea. Dus Hamaaloot is het lied van de opgang naar Jeruzalem. En de psalmen 120 tot en met 135 zijn de psalmen die dit opschrift dragen en die ongetwijfeld door de pelgrims op hun weg naar Jeruzalem of op hun terugtocht weer naar huis samen zijn gezongen onderweg of ook in Jeruzalem. Dus psalm 122 is een van die bedevaartsliederen en die staat na psalm 121. Dat klinkt nogal logisch, maar je kunt je dan ook afvragen van is er enig verband of is die volgorde willekeurig? Dat zou kunnen, maar persoonlijk vind ik de uitleg toch nog steeds te verdedigen. Die zegt, kijk, in psalm 121 zie je de pelgrim die zich voorbereidt op zijn pelgrimsreis. En dan overdenkt hij wat er onderweg allemaal zou kunnen gebeuren. En dan slaat hij zijn ogen op naar de bergen, dus naar die heuvels van Jeruzalem. En zegt, daar moet nou mijn hulp vandaan komen. Waar de tempel staat. En dan klinkt er in die psalm een belofte van Gods bewaring voor de pelgrims onderweg. En psalm 122, daar is de pelgrim aangekomen in Jeruzalem. Zijn voeten zijn staande in de poorten van Jeruzalem. U weet dat drie keer per jaar de Joden opgeroepen werden om een pelgrimsreis naar Jeruzalem te maken, om daar de grote Joodse feesten van Pasen, Pinkster en Loofhutten in Jeruzalem, en met name door een bezoek aan de tempel, te vieren. En deze dichter is ook zo'n pelgrim. En dan begrijp je dus al wel een beetje waarom hij die reis heeft ondernomen. Het is niet onduidelijk dat het hem gaat om de tempel. Want dat noemt hij ook met nadruk, nietwaar, in deze psalm, dat hij om het huis van de Heere, onze God, het goede voor u wil zoeken. Dat staat centraal, het huis van de Heere, de tempel. Dus hij is daar niet om familie te bezoeken, om vrienden te zien, om bepaalde plaatsen in Jeruzalem aan te doen. Hij komt er zeker niet als toerist, maar hij komt er als pelgrim en hij heeft zijn blik gericht op het huis des Heren. Wel, wat maakt die tempel van Salomo dan zo bijzonder? Is dat de omvang van het gebouw? Is dat de rijkdom van de materialen? Is dat het imposante geheel? Nou, dat was het inderdaad. Het was zeer indrukwekkend. Misschien wel de grootste tempel ter wereld in die tijd. Kosten nog moeite waren gespaard voor de bouw die zich over zoveel jaren had uitgestrekt. Goud, zilver, koper en ivoor, kostbare houtsoorten, prachtige bewerkingen van de pilaren kon je er zien. Let eens op het borduursel, op de voorhangsels, de prachtige priesterkleding, de schitterende kleding van de hoge priester, de voorwerpen, gebruiksvoorwerpen die nodig waren in de tempeldienst, de altaren, al de gereedschappen die de priesters moesten gebruiken. Nou, als je daar rond kon lopen, dan keek je je ogen uit. Maar dat alles bij elkaar, gemeente, kon toch de oprechte pelgrim niet in beweging krijgen. Nee, hij kwam voor iets anders. Hij kwam voor de vrede van Jeruzalem. In de Statenvertaling staat: bid om de vrede van Jeruzalem. In de herziene Statenvertaling leest het: bid om de vrede voor Jeruzalem. Nu, dat is allebei een goede vertaling, want de vraag is hoe je de tweede naamval nu precies moet uitleggen. Je zou dus kunnen zeggen: bid om Jeruzalems vrede. En dan kun je zeggen: dat is de vrede die daar gevonden wordt. Of je kunt zeggen: het is ook de vrede die die stad nodig heeft. Het is allebei aan de orde. En ik wil eerst onderstrepen de vrede van Jeruzalem. In de tempel met name is een vrede te vinden die je nergens elders ter wereld vindt. En u begrijpt vast al wel een beetje wat ik hiermee bedoel en waar je dan precies moet wezen. Bij die altaren, waar de offers spreken van verzoening door voldoening. Toen wij op bezoek waren in Jeruzalem, zijn we ook even aangegaan in het Shaar HaZedek ziekenhuis, waar ik een zekere betrokkenheid bij heb, zoals u misschien weet. En we spraken daar onder andere met de oud-geneesheer directeur, professor Jonathan Halevi. En die vertelde ons bij dat bezoek dat voor hem Yom Kippur, de grote verzoendag, een van de meest rijke dagen is van de Joodse kalender. Als hij dan lopend vanaf zijn huis naar de klaagmuur gaat, waar de priesters over het volk de zegen van nummer 6 uitspreken. Dat is voor hem een hoogtepunt. Om die zegen te mogen ontvangen. En in het licht van de oud-testamentische tempeldienst is dat de zegen die ontstaat op grond van de verzoening en meegegeven kan worden als vrucht van de verzoening. En u begrijpt wel dat als we de lijnen doortrekken en in het licht van met name de brief aan de Hebreeën de vervulling van heel die oud-testamentische tempeldienst mogen ontdekken in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat er alleen maar vrede met God kan zijn door het dierbare bloed van het Lam. Vrede. In een tijd van oorlog snakt iedereen naar vrede. Daar hoor je niemand over als je denkt dat er niks aan de hand is. Dan leef je maar door. En als het nu gaat over u en jou en mij en je verhouding tot God, kun jij dan spreken van vrede met God? Bent u er al achter gekomen dat je dat nodig hebt? Of leef je maar door? Bent u al op weg gegaan als een pelgrim om het daar te zoeken waar het te verkrijgen is? Waar het verworven werd op het kruis van Golgotha en waar het geschonken wordt aan elk die de bedelaarshand leerde ophouden? Heb jij dat al gedaan? Hebt u al leren knielen aan de voet van het kruis? Maar misschien moet het eerst wel oorlog worden voordat je naar vrede gaat snakken. Moet er eerst een heilige onrust ontstaan. Namelijk zodra je gaat ontdekken dat het je zonden zijn die scheiding maken tussen God en je ziel. Ja, dat wij God de oorlog hebben verklaard. Gemeente, dat is nog dwazer dan wat Hamas doet. Hamas kan het niet winnen van Israël. Daar ben ik van overtuigd. En ik hoop u met mij. Maar u en jij en ik kunnen het zeker niet winnen van God. Dus waar ben je mee bezig als je God de oorlog verklaart? En is dat niet ons beeld van nature? Onze natuurlijke afkerigheid waarin we ons zo thuis voelen en het zo goed kunnen uithouden en het ook wel met een beetje godsdienst weten te camoufleren, daar zijn we heel goed in. Maar God hebben we eigenlijk toch niet nodig. Soms nemen we hem erbij voor ons gemak of voor ons goede fatsoen, maar het moet niet al te storend worden. Maar het is niet minder dan een oorlogsverklaring, waarop de heilige en rechtvaardige God zal reageren. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. En als je nu ziet hoe Israël reageert op de terroristische aanslagen van Hamas, dan kun je huiveren. Zou je niet huiveren als je de vraag onder ogen ziet: mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zou je werkelijk en op goede gronden vrede met God kunnen hebben als je dat zelf niet eens tot stand kunt brengen? Ja, want dat is wel het eerste waar we dan aan denken. Als we vrede met God moeten krijgen, laten we het dan proberen. Menige pelgrim begint daarmee, misschien u ook wel. Ik zal toch eens proberen om wat beter mijn best te doen. Ik ga toch eens wat meer in mijn Bijbel lezen. Echt waar, ik neem het me voor. Ik ga proberen om vroom en goed te leven. Misschien dat God me dan welgezind zal zijn. Gemeente, dat is het opbouwen van uw eigen gerechtigheid, die voor God niet kan bestaan. Werp het alstublieft weg. Het telt niet voor God. Maar hoe moet het dan wel? Wel, gemeente, daar ontvouwt zich nu het evangelie van vrije genade in Psalm 122. Hier is God die zelf heeft gezorgd voor verzoening. En dat leert de pelgrim in de tempel. Ja, de tempel is nu verwoest, dat weet u. Er staat alleen nog de klaagmuur. De tempel is niet meer nodig, want de tempeldienst is vervuld. Ik kan persoonlijk nog steeds niet geloven dat er een derde tempel ooit zal komen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar wij mogen naar die plaats waar alles werd volbracht, de heuvel Golgotha, naar dat ene en volmaakte offer van zijn lieve Zoon. Mijn werk telt niet voor God, maar Christus volbracht het werk wel. En op basis van dat verzoenend bloed is er vrede bij God te vinden. Vrede door het bloed van het Lam. Dus als ik u de vraag stel: hebt u vrede met God? Hoort daar ook de vraag bij: hebt u daar een Bijbelse en juiste grond voor? Het is toch niet een versje hier en een traantje daar en een aangenaam ogenblikje toen. Maar Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. En als je die vrede nog niet kent, zou je het dan niet gaan zoeken? En zou je het dan niet daar zoeken waar het ook metterdaad te vinden is? Op de plaats die de Heere zelf daarvoor heeft ingericht en aangewezen. Voor de dichter was dat de tempel, Gods huis, de altaren. Voor ons vandaag, in het licht van de vervulling, mogen we zeggen: het is te vinden in Gods huis, in de kerk, waar het evangelie van vrije genade klinkt. Waar het verzoenend bloed van de Heer Jezus wordt aangewezen en aangeprezen. En de zondaar gelokt en genodigd wordt om zijn hoop daarop alleen te stellen. Met de belofte dat wie dat doet niet beschaamd zal worden. Vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. Bid om de vrede van Jeruzalem. Vrede met God die daar te vinden is. Op die heuvel daar ginds. Ja, bid daarom. Want dat is het antwoord op de vraag hoe die vrede wordt verkregen. Gemeente, dat is net zo eenvoudig als diep. God wil zijn genade en Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem hierom hartelijk en ootmoedig en zonder ophouden bidden. U kunt vrede met God krijgen, maar alleen op de goede manier en langs de goede weg. Dus dat is niet langs de weg van je eigen inspanning, werk of verdienst, maar door te bidden. En wat is bidden? Bidden is niet iets gedachteloos prevelen. Of noemt u dat ook bidden? Bidden is bedelen. Bidden is de lege hand van de bedelaar opgehouden bij de troon van God. Bidden is geloven en vertrouwen dat Hij tot wie je bidt zo volstrekt betrouwbaar is en je niet bedriegt met zijn nodiging en belofte, dat je zegt, daar durf ik wel op af te gaan. Als u niet bidt in geloof en vertrouwen, dan houdt u een slag om de arm en maakt u God ten diepste tot een leugenaar. Maar wie kwalijk bidt, zal ook niet ontvangen. Wie God voor een waarachtig man mag houden, een die niet liegen kan, die bidt krachtig en pleitend. Nee, dan bent u het nog steeds niet waard. Maar dat wist God al. En hij heeft het wel beloofd. En hij wordt erin verheerlijkt als u hem betrouwbaar acht. Zo zegt Paulus dat ergens. God is waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Beleidt u dat ook? God is waarachtig, maar de mens leugenachtig. Nou, dan bent u dus niet zo'n beste. Dan ben je ook niet zo'n beste bidder. Dan beleidt u uw gebrekkigheid, uw onvolmaakte gebed. Dan zegt u, leer mij bidden. Moeder kom ik, arm en naakt, wat kan ik nou eigenlijk meebrengen? Maar ik kom wel tot die God die zalig maakt. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. In dit bidden zegt u dan ook dat u geen andere toevlucht kent dan de Heere alleen. En dan de troon van de genade alleen. Waar moet mijn hulp vandaan komen? Dat had die dichter in Psalm 121 al gezegd. Waar moet het vandaan komen? Hef zijn ogen op naar de bergen van Jeruzalem, naar die tempelberg, en zegt, daar vandaan alleen. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Nota bene. Dat is groot. Dat is geweldig. U hebt gebeden tot een geweldig groot en heerlijk God, bij wie er geen grenzen zijn aan zijn macht. En hetzelfde geldt van zijn zondaarsliefde in Christus, die hij met geen ander doel in deze wereld heeft gezonden dan om vijanden met hem te verzoenen. Vrede met God te doen smaken door dat dierbare bloed. Gemeente, dit is een aanmoediging en aansporing voor schuchteren. Bid en u zult ontvangen. Ja, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven in vrede met God. Bid om de vrede van Jeruzalem. Dat is de vrede die daar tot stand kwam en van daar uitgaat. Uitgaat onder alle volken als de boodschap van het heil. De God van Israël heeft in zijn Messias zoveel gegeven dat de hele wereld zalig kan worden. Eerst de Jood en ook de Griek en zelfs de Palestijn. En u en jij, en o wonder van genade, ik ook nog. Wat een God, hoe heerlijk is zijn naam op de ganse aarde. Kunnen we dit gebed nu ook overnemen als we kijken naar het huidige conflict, de oorlog waarin Israël verwikkeld is? Ik laat een analyse van de achtergronden achterwege. Daar heb ik ook niet zoveel verstand van. Dus dan kun je er beter ook niet zoveel over zeggen. Maar iedereen begrijpt dat er onderliggende motieven zijn die de diepste oorzaak zijn van alle problemen die zich daar voordoen. Dat is ten diepste het antisemitisme, het haat. Haat tegen niet zozeer de staat Israël, maar het gaat over het Joodse volk. En er kan natuurlijk ook geen zegen op rusten. Ondertussen is het wel waar dat de Palestijnen zuchten onder de huidige situatie, onder dat conflict over grondgebied. Van hun kant hebben ze wel tot 3 keer toe trouwens een aanbod van Land voor Vrede afgewezen. Hoe zit het met de invloed van Iran? Wat te denken van de dreiging van Hezbollah in het noorden? Waarom werden de toenaderingspogingen tussen Israël en Saoedi-Arabië doorkruist? Zijn er niet ingrediënten aanwezig van een potentiële escalatie die tot enorme gevolgen kan hebben voor het hele Midden-Oosten, ja, voor de hele wereld? Er zit dreiging in de lucht. Maar daar zullen we het vanmorgen in de preek in elk geval niet over hebben. Maar de vraag is, kunnen we dit gebed al vernemen, nu, vandaag? Gemeente, is dat een vraag? Kunnen we het overnemen? We moeten het overnemen. Het is een Bijbelse opdracht. Bid om de vrede van Jeruzalem, maar daarom ook om de vrede voor Jeruzalem. Ja, dat huidige aardse, concrete Jeruzalem, die ene en ondeelbare hoofdstad van het Joodse volk in de staat Israël. God is aan het werk door de concrete geschiedenis heen. God is ingedaald in onze geschiedenis en heeft zich aan ons mensen, aan ons concrete mensen op deze concrete aarde en in onze historie geopenbaard. Door middel van dat Joodse volk uit wie de Messias is voortgekomen. En hij stuwt de geschiedenis van kerk en wereld heen naar het einde. Wat is dat einde? Dat is dat de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. En dat zijn koninkrijk, het vrederijk van de Messias, zich zo zal vestigen op de aarde, dat je het een nieuwe aarde moet noemen. Dat is wat God belooft. Hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De kloof die er door de zonde tussen hemel en aarde gekomen is, die wordt ook opgeheven en het wordt een hemel op aarde. En daarom staat er dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel van God neerdaalt op de aarde. En dan wordt het dus heel de aarde wordt Jeruzalem. Stad van de vrede. De nieuwe aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Daar zal God zijn alles en in allen. Bid daarom. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Wat er nu gebeurt is een signaal van de naderende wederkomst van de Heer Jezus. Of kunt u de huidige gebeurtenissen in de wereld, de opeenstapeling van en aaneenschakeling van oorlogen, natuurrampen, aardbevingen, verschrikkelijke ziekten en signalen dat de natuurlijke liefde van velen verkilt, kunt u dat alles meemaken en dan niet denken aan de wederkomst van de Heer Jezus? Niet denken dat de eindtijd is aangebroken en dan niet bidden om de spoedige komst van de Heer Jezus en de vestiging van de vrede die van Jeruzalem uitgaat en alle volken zal bereiken? Ja, want welke rol zal Israël en Jeruzalem dan in de eindtijd spelen? Ik weet wel dat er allerlei scenario's voor worden gegeven. De een soms nog ingewikkelder en gedetailleerder dan de ander. Maar gemeente, zonder in het chiliasme te vervallen, de leer van het duizendjarig rijk, kunnen we wel op grond van de Bijbel stellen dat Israël zeker een rol zal vervullen. En dat Jeruzalem tot een lastige steen wordt voor alle volken. Dat zie je nu gewoon gebeuren. Een steen waaraan ze zich zullen vertillen, of een steen die hen deerlijk zal beschadigen. In de aanloop naar de openbaring van de Messias en de komst van het nieuwe Jeruzalem zal Israël en Jeruzalem een rol spelen. Bid om vrede voor Jeruzalem. Bid dat God zijn uitverkoren volk, zijn oogappel naar zijn belofte niet zal begeven of verlaten. Bid dat vele seculiere Joden in de benauwdheid van de tijd zullen gaan roepen tot de God van hun vaderen. Bid dat de Messias van Israël aan Israël geopenbaard zal worden. Dat net als bij Paulus de schellen van de ogen vallen en ze het gaan zien. Dat de bedekking die op hun hart ligt bij het lezen van wat wij het Oude Testament noemen, dat die bedekking wordt weggenomen. En ze Jezus als de Messias, de Christus, herkennen en belijden. Bid om de wederoprichting van Israël. De geestelijke herleving van dit volk in zichzelf verloren. Maar door God verkoren. En bedoeld om tot zegen te zijn op de ganse aarde. Door de doodsbeenderen die in het visioen van Ezechiël 37 bijeen worden gebracht. Ziet op een nationaal herstel van het Joodse volk. En is dat niet wat we 75 jaar geleden bij de stichting van de staat Israël hebben zien gebeuren? De dorre doodsbeenderen zijn bijeengebracht vanuit alle volkeren van de aarde. Nationaal herstel. Maar wat is er nu nog meer nodig? Dit, bid om de vrede van Jeruzalem. Om de geestelijke herleving van het Joodse volk. Dat de geest des Heren op die dorre doodsbeenderen komt en ze levend maakt. En doelt Paulus daar niet op als hij in Romeinen 11 spreekt over de verwachting voor Israël dat de Messias had verworpen, grotendeels. Maar door hun val en verwerping is het evangelie naar alle volkeren gegaan. Maar dan zegt Paulus, als hun val nu de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer dan hun volheid? Want indien hun verwerping de verzoening is ter wereld, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Leven in de dorre doodsbeenderen. In antwoord op het gebed van allen die hun heil leerden verwachten van Israëls God en de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Bid om vrede voor Jeruzalem. Opdat Jeruzalem, de stad van de vrede, werkelijk zijn roeping mag vervullen te midden van de volken. En er vervuld wordt wat Jesaja 2 zegt. Vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren. Tot het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons lere van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want van Sion zal de wet uitgaan, het woord van God en des Heren woord uit Jeruzalem. Wat een zegen dan tot slot zal dit teweeg brengen. Wat een zegen is hier te verkrijgen. De tekst spreekt ervan, wel moeten zij varen die u beminnen. Zo staat het als een belofte. In de HSV staat het meer als een wens. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Je kunt beter zeggen, het is een gebed op grond van de belofte. Want de belofte is, zoals de Heer het al aan Abraham had gezegd, ik zal zegenen die u zegent. Maar ook, ik zal vervloeken die u vervloekt. Maar er is zegen te verwachten voor hen die Israël liefhebben en bidden om de vrede voor Jeruzalem. God sprak al tot Abraham: in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Maar wat is dat eigenlijk, zegen? Wat is jouw definitie daarvan? Nou, dan zeg je, nou, dat is toch als ik een mooie voldoende haal voor mijn toets op school. Of wat een zegen dat mijn gebroken been weer genezen is, zeg. Een zegen als je promotie mag maken op je werk en als dat maar lekker gaat met je opleiding. Ja hoor, dat mag je zeker zo noemen. En dank God er dan ook echt voor. Maar het is nog niet de kern. Er zijn natuurlijk ook, laten we wel wezen, een heleboel dingen die wij wel een zegen mogen noemen, maar die nog niet te maken hebben met het behoud van onze ziel. Gaat het meer over bijzondere voorrechten die de Heer je verleent in je leven. Dat moeten we zeker opmerken en God ervoor danken. Maar de kern van de zegen, in Bijbelse zin, is dat je God mee hebt. Het is eigenlijk gewoon het beleven van die vrede met God. Ook al word je niet beter. En ook al heb je tegenspoed en kruis in je leven. Maar als je God mee mag hebben, dan heb je alles. Dat is de zegen. Voor eeuwig God mee. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is de zegen. Ook al gaat het door diepe dalen. Ja, zelfs ook al ben je als volk in oorlog. En je wordt aangevallen door terroristen. Hoe verschrikkelijk ook op zichzelf. Maar je kunt beter in grote benauwdheid worden gebracht. En God mee hebben. Dan zogenaamd succesvol zijn in een goddeloze wereld. En God tegen hebben. Gemeente, de God van Israël zal zijn verbond en beloften voor Israël nooit breken. Ook niet in 2023. God is de bewaarder van zijn volk, zei de dichter al in Psalm 121. En daarom wel moeten zij varen, alle pelgrims die het van deze God verwachten. Kunt u ook wel zegen gebruiken in uw leven? Zegen voor uw ziel. Vrede met God door het geloof in de gekruisigde. O, wat een zegen zal het verspreiden. Als God uw gebed voor Israël bekroont. Ik vind persoonlijk de geschiedenis van Robert Murray McChane zo indrukwekkend. Misschien kent u dat verhaal. Dat die bekende Schotse prediker, de dichter van dat vaak geciteerde lied, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Het gedicht onder de titel De Heere onze gerechtigheid. Dat is Robert Murray McChane, de Schotse jonge predikant die veel liefde had voor Israël. En geloofde dat God zijn belofte voor Israël zou vervullen. En hij had een heilig vuur in zijn binnenste. Dat hij zo graag het evangelie van de Heer Jezus ook onder de Joden wilde brengen. En samen met enkele vrienden heeft hij met goedkeuring van zijn kerkraad en gemeente in het jaar 1839 een reis ondernomen naar Palestina. En toen stapte je niet in een vliegtuig, zodat je er binnen 4,5 uur ongeveer kon zijn in Tel Aviv. Maar hij moest een hele ingewikkelde en langdurige reis maken. Ik geloof dat het wel 8 maanden heeft geduurd, alles bij elkaar. Maar hij geloofde, toen hij aan deze onderneming begon, dat God het zou zegenen. En dat is ook gebeurd. Want tijdens zijn verblijf in Palestina kwam er in zijn gemeente in Dundee in Schotland een opwekking onder de prediking van zijn collega William Chalmers Burns. Een opwekking in de zin dat mensen tot bekering kwamen. Dat ze hun zonden gingen zien. Dat ze met berouw tot God wederkeerden. Dat ze vrede met God mochten vinden in het bloed van de Heer Jezus. En die gemeente bloeide op. En er was een opleving van geestelijk leven. En Robert Murray McChane kon zich daarin verblijden. Dat is ook bijzonder, dat hij niet jaloers werd op het succes van zijn collega. Maar dat hij God kon danken voor de vervulling van zijn belofte. Wel moeten zij varen die u beminnen. Hij geloofde dat de liefde voor Israël tot zegen zou zijn, ook in zijn eigen gemeente. En zo is het nog. Want de Heere zal zegenen die Israël zegenen, maar vervloeken die Israël vervloeken. Nou, wat zie je gebeuren in Libanon, in Syrië, in Iran, in de Gazastrook? De Heere zal zegenen wie Israël zegenen. Daar ligt de oplossing van het conflict. Zodra men Israël kan erkennen en leert waarderen, dan zal men ook in vrede met elkaar kunnen leven. Maar als het onderliggende antisemitisme niet wordt uitgeroeid, die Joden haat, dan blijft dit woord van God staan dat hij zal vervloeken wie Israël vervloekt. Gemeente, we leven in bijzondere tijden. Laten we volharden in het gebed voor Israël, tot de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hij heeft nog nooit een bidder laten staan. Gelooft u dat zelf ook? Dan zul je het meemaken in uw persoonlijk leven, dat met de sleutel van het gebed de schatkamers van de hemel worden geopend. Stromen van zegen voor ieder die gelooft, voor iedere biddende pelgrim. Een opwekking in de gemeente van Urk Maranatha, omdat God Israëls God is. Mogen uw gebed de hefboom zijn die de vervulling van Gods belofte in beweging zal zetten. Opnieuw met woorden van Jesaja 2. En hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Kom, gij huis van Jacob. Kom, gemeente van Urk. En laat ons wandelen in het licht des Heren en bidden om de vrede van Jeruzalem. Amen.